En ik wil met jullie eens even nadenken over een aantal dingetjes over God en eten in de Bijbel. En dat begint in Genesis 1. In Genesis 1 lezen we hoe God de hemel en de aarde maakte met al wat daarin is. En als laatste schept God de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En daarna geeft God de mens de opdracht om de schepping te beheren. Maar eerst regelt God dat er wat te eten is. Is dat wel eens opgevallen? Want in Genesis 1 vers 29 zegt God tegen de mensen: hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. En dat zal jullie voedsel zijn. Met andere woorden, eerst maar even eten en dan aan het werk. We komen diezelfde zorg van God komen we tegen in Genesis 6 vers 21. Daar krijgt Noach de instructies om de ark te bouwen. En dan zegt God zo lief tegen hem: leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal wat te eten hebben. Dus kennelijk is het een zorg die God wel bezighoudt. En het opvallende is dat Satan dat ook doorhad, want het eerste waar hij zich in de Bijbel in mengt, gaat over eten. Is je dat wel eens opgevallen? In Genesis 3 vers 1... dan vraagt hij aan Eva: is het waar dat God jullie gezegd heeft dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten? De eerste vraag die hij aan de mens stelt ging over eten. En het gaat mis zodra Eva de nadruk begint te leggen op wat ze niet mogen eten. Dan zitten ze pas echt in de problemen. En tot de dag van vandaag is dat nog steeds het probleem van mensen op allerhande diëten. Valt mij op. Want mensen op diëten weten je altijd precies te vertellen wat ze niet mogen hebben. En het is opvallend, ik kreeg laatst een lijstje van de dokter in verband met mijn cholesterol. Alles wat ik lekker vind staat in de rode kolom. En alles in die groene kolom is niet pruimen. Het is bijzonder, bijzonder dat zo is gegaan. Maar goed, zolang je je focust op wat je niet mag, dan vergroot dat alleen maar de verleiding. Dus misschien moeten we daar gewoon mee stoppen en ons verblijden in alles wat wel mag. Alles wat God ons heeft gegeven. En dat zou al een hele gezonde stap zijn, denk ik. Maar ik wil ook eens even met jullie kijken naar Jezus en eten. Want de evangeliën laten ons zien dat Jezus net zo bewogen was over dit onderwerp dan de Vader. Namelijk in het verhaal over de wonderbare voeding van 4000 mannen plus vrouwen en kinderen. In Matthäus 15 vers 32, daar zegt Jezus: ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al 3 dagen bij me en ze hebben niks meer te eten. En hem met een lege maag naar huis sturen, dat wil ik niet, want ze mochten onderweg eens bezwijken. En deze vind ik ook zo lief. Als Jezus na zijn opstanding, eindelijk na een aantal dagen of weken misschien wel, zijn leerlingen ontmoet in Galilea, dan heb je daar het avontuur dat ze gaan vissen, je kent het wel. En dan uiteindelijk staat daar Jezus op de oever, maar dat hebben ze nog niet in de gaten. En tegen dat ze het doorkrijgen en bij Jezus komen, dan is het eerste wat Jezus tegen hen zegt: kom, eet wat. Hele nacht gewerkt, jullie zijn vast moe, vast honger, kom, eet wat. Vind je dat niet schattig? En in het verhaal over de wonderbare voeding van 5000 mensen plus vrouwen en kinderen, daar draagt Jezus zijn discipelen op om dezelfde zorg te hebben. In Matthäus 14 vers 16, daar zegt hij tegen zijn discipelen: nou, ze hoeven niet weg hoor, geef jullie ze maar te eten. Dus het is de zorg van God. En van Jezus was het de zorg dat mensen wat te eten hebben. En als hij het dochtertje van Jairus heeft opgewekt uit de dood, Lucas 8 vers 55, dan staat er: haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op en hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Voordat je naar de krant holt of de televisie uitnodigt van: kijk nou eens, nee, relax, eerst even eten. En ik hou daarvan. En dan zie je dat Jezus dat zelf ook deed. In de Bijbel kom je 2 groepen mensen tegen waar Jezus af en toe een hapje kwam eten. Laten we beginnen met de gelovigen. Jezus ging eten bij Simon de Farizeeër. In Lucas 7 vers 36 kun je dat lezen. En dan zitten ze rustig te eten. En dan komt daar een zondige vrouw binnen. En die salft Jezus zijn voeten met olie, droogt ze af met haar haar. En Jezus is helemaal ontroerd over de liefde van die vrouw. Maar de theologen die zitten daar van: wat moet het mens hier? Zo iemand kan niet aan het avondmaal. eruit met die figuur. En Jezus is ontroerd door haar liefde. En een tijdje later, Lucas 11, vers 37, is hij weer bij een farizeer aan het eten. En daar hebben ze commentaar op hem omdat hij zich niet aan de rituele wassingen houdt. En zo superveel stelde dat niet voor. Mijn moeder had vroeger nog van die Joodse vingerkommetjes die ze dan gebruikten voor de rituele wassing van hun handen. Nou, daar kon je net je duim en je wijsvinger in bevochtigen en dat was het dan ook wel. En het was een ritueel. Jezus had niet zoveel met ritueel, volgens mij. Jezus had meer met het hart van mensen. En de derde keer dat hij bij een theoloog gaat eten, Lucas 14, vers 1, dan gaat hij naar een vooraanstaande farizeer en daar hielden ze hem in het oog. Want ze hadden gezien dat daar een waterzuchtige man onder hen was en het was Sabbat, dus ze zaten allemaal van als hij nou dit, dan pakken we hem. En het valt me dus op, elke keer als Jezus aan een diner zit met gelovigen, dan is het niet gezellig. En volgens mij komt dat omdat de motivatie waarom Jezus daar gevraagd was te eten, die was gewoon niet zuiver. Want ze zochten het conflict. Ze vormden partijschappen aan de maaltijd, waar ik straks even op terugkom. En hoe anders gaat het als Jezus eet bij zondaars? In Matteüs 9, vers 10, daar staat dat hij eet bij Matthäus. En dat staat ook in Lucas 5, vers 29, maar daar heet Matthäus even Levi, maar het is hetzelfde verhaal. Een tollenaar die daar grof geld zat te verdienen met zijn corrupte praktijken. En Jezus komt langs en die kijkt hem aan en die zegt, hey, volg mij. En die tollenaar die laat baf alles uit zijn handen vallen, stapt op achter Jezus aan, nodigt hem uit voor een maaltijd, geeft alles weg wat hij heeft en volgt Jezus. Wauw. En wat denk je van Zacchaeus? Bij wie Jezus zichzelf nou uitnodigt om te eten. En Zacchaeus die zit daar boven in die boom. En Jezus komt langs en die noemt hem punt 1 bij zijn naam. Wat waarschijnlijk heel veel mensen al lang niet meer deden. En die zegt, hey, Zacchaeus, kom eens naar beneden. Want ik moet vandaag in jouw huis zijn. Ik kom bij je eten. En ook daar zie je dat Zacchaeus een feestje viert met Jezus. Dus als Jezus bij zondaren eet, dan hebben de theologen een commentaar, want die noemen hem een dronkaard en een veelvraat, omdat hij eet bij fariseërs, of eet bij tollenaars en zondaars. Zo'n mond hebben ze, maar die zondaar en die tollenaar die veranderen voor de rest van hun leven. Vind je dat niet opvallend? Jezus kan eten bij theologen en die blijven net zo kritisch en bitter als ze waren, en hij kan eten bij zondaren en die veranderen voor eeuwig. Dat is toch opvallend, of niet? Het maakt mij als theoloog af en toe bezorgd. Laat ik het zo maar zeggen. En toch gebeurt dat. Er is nog zo'n verhaal over het koninklijk bruiloftsmaal. Die gelijkenis die Jezus vertelt, daar staat één opmerking in die toen ik hierover nadacht, volgens mij heel pijnlijk geweest moet zijn voor de gelovigen onder de toehoorders. Want de dienaren van de koning die gaan op weg om de mensen binnen te brengen voor de bruiloftsmaal. En dan staat er, ze brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. Dat ging er bij de gelovigen niet in. Ik denk dat ze daar ontzettend boos om zijn geweest. Want dat kon niet. Dat paste gewoon niet. Dat was onmogelijk. En ik wil ook even met jullie kijken naar Matteüs 26... waar het verhaal staat over de instelling van het avondmaal. En die noem ik eigenlijk met opzet even onder het kopje dat Jezus eet met zondaars. Want ik heb er een paar dingen even uitgelicht uit de gesprekken aan tafel. Vers 21, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Die zat ook aan tafel. Vers 31, jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen. Zaten ook aan tafel. En vers 34, deze nacht zul jij me 3 maal verloochenen. Die zat ook aan tafel. En er zat nog één aan tafel die de houding had van eerst zien en dan geloven. Thomas, weet je wel, die ken je vast. Die kom je tegen in Johannes 20, vers 25. Als ik niet mijn vingers leg in, dan geloof ik het niet. Met al die mensen vierde Jezus avondmaal. En in heel veel kerken zouden al deze mensen niet goed genoeg bevonden zijn om mee te doen. Weet je dat? Dat vind ik dan iets wat mij wel eens wat verontrust. Aan de andere kant zit er dan ook een conflict in de Bijbel. Want een heel lastig vers wat je tegenkomt als je het hebt over eten en God en eten is 1 Korinthe 5 vers 11. Wat ik bedoel is dit, u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of een zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. Dit is een hele lastige. Want Paulus wekt in zichzelf de indruk dat je met zondaars dus beslist niet mag eten. Maar als je dat zo laat staan, dan zou je met dit vers Jezus veroordelen als hij eet met zondaars en tollenaars. En er is één ding in de theologie wat niet kan. De Bijbel spreekt zichzelf nergens tegen. Dus moeten we dit verkeerd geïnterpreteerd hebben volgens mij. Want als je het goed leest, heeft Paulus het in dit vers over mensen die zichzelf een broeder of een zuster noemen, maar er niet naar leven. Dit zijn niet de mensen die per ongeluk een keer in de fout gaan, maar de studiebijbel, die zegt dat Paulus hier bedoelt dat de gelovigen zich moeten distantiëren van medegelovigen die bewust blijven vasthouden aan een zondige levenswandel. En een zondige levenswandel is niet een eenmalige uitglijder, maar dat is je levensstijl. En daar wordt verwezen naar 2 Thessalonicenzen 3, vers 14 en 15, en daar staat dit. Wees op je hoede voor wie geen gehoor geven aan wat we in deze brief schrijven. Ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen. Maar let op, hè. Behandel hen echter niet als vijanden, maar wijs hen als broeders en zusters terecht. Het gaat dus over mensen die geen enkel berouw hebben over wat ze hebben gedaan. En de gretigheid waarmee sommige gelovigen deze versen hanteren, die verbijsteren mij af en toe. Want je moet wel heel erg zeker van je zaak zijn om op deze manier tucht toe te passen in de gemeente. En je kunt er soms niet omheen, maar ik pleit voor uiterste terughoudendheid daarin. Want Jezus houdt eerst maaltijd met mensen en daarna verandert hun leven. En ik heb dat zelf ook wel mee geworsteld, moet ik zeggen. Hoe vaak hebben we niet gedacht van mensen die een zonde hadden gedaan, dat ze beter maar niet aan het avondmaal konden. Maar we willen toch graag dat ze veranderen. En waar verander je harder dan bij brood en wijn? In de Bijbel veranderen de mensen het hardste als ze een hapje eten met Jezus. Valt mij op. En de grootste bevrijdingen in de Bijbel, die beginnen altijd met een maaltijd. Voor de bevrijding. En ik noem de twee allerbelangrijkste. Exodus 12 vers 11. Zo moeten jullie het eten met je gordel om, je sandalen aan en je staf in je hand in grote haast. Dit is de maaltijd ter ere van de Heere, het Pesachmaal. Dat aten ze voor de bevrijding uit Egypte. En daarna moesten ze maken dat ze wegkwamen. En als Jezus het avondmaal instelt, Lucas 22, dan zegt hij, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Dus Jezus stelt het avondmaal in, hij eet met zijn discipelen voordat hij hen verloste door zijn bloed en van de zonde bevrijdde door zijn dood. De twee grootste verbonden in de Bijbel, die worden ingeleid met een maaltijd. Het is geen feestmaaltijd omdat het verbond is ingesteld. Nee, het is een maaltijd waaruit het verbond werd ingesteld. En ik denk dat we daarom nog eens goed naar die maaltijd moeten kijken. Vandaag hebben we samen avondmaal gevierd. We hebben gegeten met Jezus. Ik hoop dat je dat je bewust was, dat je dat zo gevoeld hebt. Maaltijd gehouden met Jezus. En over die maaltijd zegt Paulus het een en ander in 1 Korinthe 11. En daar zegt hij een aantal dingen. Om te beginnen zegt hij dat hun samenkomsten meer kwaad doen dan goed. Nou, ik zou zeggen aan de kant met die brief, want zo gaan we niet met elkaar om. Maar Paulus die pakt even uit. En dan zegt hij in vers 18. Ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Dit vers is wel eens gebruikt om te zeggen dat je in de gemeente niet vriendengroepjes mag hebben, hè? Of voorkeur voor de ene en wat minder misschien voor de andere. Maar de ene ligt je beter dan de andere. En dat is niet wat hier wordt bedoeld. Paulus zegt dat er tijdens de maaltijd van de Heere partijen worden gevormd. Met andere woorden, als je tijdens het avondmaal in je bank zit en je ziet een broeder of een zuster gaan waarvan je denkt van nou, die moet zich schamen dat hij aan het avondmaal gaat, ben je bezig partijen te vormen tijdens de maaltijd. Dat is misschien net andersom dan we altijd dit hebben geïnterpreteerd. Maar volgens mij is dit wat Paulus hier bedoelt. Je vormt partijen tijdens de samenkomst waarin je de maaltijd van de Heere viert. En hij verwijt dan ook de Korintiërs dat de rijken, in die tijd was het namelijk een complete maaltijd, niet het beperkte wat wij er in de kerk van hebben gemaakt, maar het was daar de gewoonte, de rijken die hadden een bak eten mee, die aten zich klem, sopen zich klem, voordat het aan de maaltijd des Heren eigenlijk toe was. En de arme die zat met honger in zijn lijf toe te kijken hoe die ander goed zat te eten. En die arme kreeg niks. En dan denk ik dat die rijken die armen misschien wel hebben verweten. Dat ze er slordig bij liepen. Niet fris gewassen waren. Misschien wel niet zo'n beste week achter de rug hadden qua gedrag. Maar misschien zaten de rijken zich hier het wel het meeste misdragen. In ieder geval krijgen die het verwijt van Paulus om de oren dat ze de gemeente van God verachten, omdat ze de armen onder zich vernederen. Wauw. En zo noemt hij dus deze dingetjes. En dan zegt hij, en daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eten uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. En dat daarom, dat is altijd een verwijzing als Paulus zo begint naar wat daarvoor kwam. En we hebben wat afgeworsteld met dat begrip op onwaardige wijze de beker drinken. En het brood eten. We hebben er wat mee afgestoeid. Want wie deed dat nou op onwaardige wijze? Nou, als ik terugkijk in mijn herinneringen, dan ging dat ten eerste altijd over een ander die dat op onwaardige wijze deed. En we hebben het altijd gekoppeld aan mensen die een zonde hadden begaan of in onze ogen in ieder geval niet goed genoeg leefden. In sommige kerken mensen die geen belijdenis hadden gedaan of mensen die niet gedoopt waren. We hebben er van alles aangeknoopt aan dat onwaardige. Maar Paulus zijn daarom, dat wijst erop dat dit gaat over de mensen die partijen vormen tijdens de dienst waarin je avondmaal viert. Met andere woorden, zich verheffen boven anderen, want dat is eigenlijk partij vormen. Paulus heeft het over mensen die zich verheffen boven anderen en kritisch naar anderen kijken. En de mensen die het slechter hebben dan zij, gewoon niet achten. Daarom. Dus dat op onwaardige wijze, dat gaat niet over die ander. Op onwaardige wijze van het brood eten, dat gaat over mij. Hoe heb ik hier gezeten? En hoe heb ik mijn hand uitgestrekt naar brood en naar wijn? Vol kritiek. Over iemand anders. Vol boosheid misschien over iemand anders. Hoe vaak is het niet gebeurd? Dus ik heb heel vaak mensen horen zeggen. Als die en die zonder in de kerk is en die gaat aan het avondmaal, dan ga ik niet. Dat is nog eens op onwaardige wijze het brood en het wijn laten staan, zou ik dan bijna zeggen. Dat is erg. Dat is een klap in het gezicht van Jezus. En dan wordt er vaak die tekst bijgesleept, hè, van als je iets tegen iemand hebt, dan moet je je offer laten staan en het eerst in orde maken. Ik heb vaak mensen ontmoet die koppelden dat aan het avondmaal, maar het offer gaat volgens mij veel meer erom dat als de collectezak langskomt en je herinnert je dat je iets tegen iemand hebt, moet je die collectezak even op je stoel leggen, even naar die andere persoon toe lopen, je verzoenen en daarna je eurootje in de collecte doen en die zaak verder geven. Dat is volgens mij de letterlijke interpretatie van wat daar staat. Dat heeft helemaal niks met het avondmaal te maken. En dan hoop ik niet dat ik de oudsten hier te veel in de moeilijkheden breng, maar ik heb het gevoel dat ik er in de afgelopen decennia af en toe een zootje van heb gemaakt. Met opvattingen over deze dingen. Want uiteindelijk hebben we heel vaak andere mensen getoetst voor het avondmaal. Tenminste, ik wel eens. Dat wil ik best belijden. En Paulus is heel duidelijk. In vers 31 zegt hij, als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Als we onszelf zouden, maar dat is vervelend. Hè? Jezelf toetsen, dat is natuurlijk, dat is niets grappigs aan. Een ander toetsen is veel leuker, dan kun je er nog eens even om lachen. Maar als het over jezelf gaat, zeker als je jezelf toetst en God zegt, wat de psalmist zegt in Psalm 139, niet toets mij en wijs mij of er niet een weg in mij is die mij leidt aan u voorbij. Wow, dat is helemaal niet prettig. Dat vermijden we veel liever. Maar dat is wat Paulus hier vraagt. En dan zegt hij zo mooi, vind ik, in vers 33. Wees gastvrij voor elkaar wanneer je samenkomt voor de maaltijd. En eigenlijk zou dat moeten betekenen, als je ziet dat iemand blijft zitten, dat je daar even heen loopt en zegt, God joh, is er wat met jou? Zullen we samen binnen en kunnen we dan misschien samen brood eten? Wijn halen bij Jezus. Daar heb ik nog wel eens een kans laten liggen. Moet ik eerlijk zeggen. Maar weet je, ik denk dat we het moeten durven om sommige versen die we altijd hebben misbruikt hierin opnieuw te interpreteren. En het meer op onszelf te betrekken. En minder te kijken en te wijzen naar andere mensen. En ook niet te bang te zijn om avondmaal te vieren. Want de studiebijbel zegt hier ook het een en ander over. Hè, dat op onwaardige wijze eten van het brood hebben sommige mensen zo op zichzelf betrokken. Dat ze niet meer durfden aan het avondmaal te gaan. Mijn moeder, toen ze oud werd, kon ze niet meer naar de gereformeerde kerk. Dus toen ging ze noodgedwongen naar een baptistenkerkje, want daar woonden ze recht tegenover. Dat was al een stap, vond ik. Wel boeiend, maar toen viel haar op als ze daar avondmaal vierden. Dat vierden ze in een achterkamertje en dan gingen misschien 3 of 4 mensen uit de kerk naartoe, want je moest toch wel heel erg zeker van je zaak zijn. Maar weet je, op het moment dat je heel erg zeker van je zaak bent en denkt dat je zonder zonde bent en aan het avondmaal kunt, dan ben je net zo beroerd dan die fariseer die in die kerk stond te bidden. Van Heer, ik ben toch zo blij dat ik niet zo ben als die ander. Terwijl die tollenaar in een hoekje zat te huilen. God, wees mij zondaar genadig. En weet je, dan staat er over die tollenaar dat hij rechtvaardig naar huis ging. En die fariseer, daar staat dat niet bij. Dus we zijn toe aan een herinterpretatie. We moeten niet te veel letten op anderen of ze wel of niet mee mogen doen. We moeten onszelf toetsen. En dan moeten we de lat ook weer niet zo hoog leggen. Want er is, weet je, er is niks om bang voor te zijn als Jezus hier staat en jou uitnodigt om zijn lichaam en zijn bloed met hem te delen. Er is niks om bang voor te zijn. Er is geen betere actie dan ja zeggen tegen Jezus. En daarom kom ik terug bij dat verlangen van Jezus. Het is zo bijzonder dat Jezus in Lucas zegt, ik heb er vurig naar verlangd dit Paasga met jullie te eten. Terwijl hij wist wat er de komende uren zou gebeuren. En welke keuzes zijn discipelen zouden maken. Toch heeft hij er vurig naar verlangd. En aan het eind van de Bijbel zie je nog steeds dat Jezus ernaar verlangt. Het vers wat mij het meest heeft geraakt eigenlijk de afgelopen jaren is Openbaringen 3 vers 20, waar Jezus zegt, zie ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. En ik zou je die vraag voor willen leggen. Zie je het voor je? Jezus voor de deur, broodje onder de arm, flesje wijn in de hand, aankloppen. De deur gaat open, Jezus komt binnen en deelt ogenblikkelijk brood en wijn. Zou het zo ook kunnen? Zou het mogen in jouw kerk? Maar de belangrijkste vraag is misschien wel, zou je het willen? Want ik garandeer je, als je een zondaar meeneemt naar de tafel van de Heer en brood en wijn met hem deelt en hij loopt niet gillend weg, wordt hij daar voor de rest van zijn leven veranderd. Zullen we samen bidden? Heere God, ik dank u wel dat we vandaag aan uw tafel brood en wijn met u mochten delen. Dat u uw leven gaf voor ons toen we nog zondaar waren. Dat u niet wachtte tot we goed genoeg waren en alle papieren op orde hadden. Maar dat u ons toen al op het oog had. En Heer, ik bid u, laat uw Heilige Geest ons leiden. Ook als het gaat over van die moeilijke teksten waar we misschien af en toe niet zo goed mee zijn omgegaan. Heer, en vergeef ons als we zondaren voor het hoofd hebben gestoten en vervreemd hebben van de kerk. Heer, aan de andere kant wil ik u ook bidden om ons ervoor te behoeden dat we uw leefregels naast ons neer zouden leggen. Maar ik wil u bekennen, Heer, dat ik het af en toe best ingewikkeld vind. En daarom bid ik opnieuw om een vervulling met uw Heilige Geest. Heere God, geef ons de gaven van uw Geest, zodat we kunnen onderscheiden wat van u is en wat niet. Heer, zodat we zullen weten de goede woorden te zeggen tegen mensen die op zoek zijn naar u. En geef ons boven alles dat vurige verlangen wat u had. Heere, om de maaltijd des Heren te delen met de mensen die het misschien wel het hardste nodig hebben. Mensen die nog op zoek zijn naar u. Heer, ik bid om uw leiding. Om uw genade. En ik dank u wel dat wij die deze ochtend mochten vinden. In het brood en in de wijn. In Jezus' naam. Amen.
Bosma, ja, dank u wel voor een prachtige preek, kort en krachtig. Ik dacht van, wat zal ik zeggen? Ik ben vervuld. Ik weet niet hoe bij jullie is. Ik heb ontvangen. Ik hoop dat jullie ook ontvangen hebben van de Geest van God en met blijdschap naar huis mag terugkeren en een gezegende week met elkaar mogen vieren. De kinderen zijn niet terug, dus ik ga de dienst bij deze afsluiten. Ik nodig jullie uit om op te staan. Dan kan ik jullie de zegen meegeven. De Heere geve u zijn zegen en bescherming. De Heere geve u zijn nabijheid en inzicht. De Heere geve u zijn genade. Laat de Heere zijn oog op u gericht houden en u vrede geven. Amen. Gaat u zitten voor de laatste lied. Daar komen de kinderen niet meer. Ja, ik blijf staan. Oké. Ik mag... Even kijken. Timo, ik ben het kind, jullie oudste kind. Timo, wil je even iets kort vertellen wat jullie hebben geleerd vandaag? Ja? Heel kort.
We hebben geleerd wie de baas is. Wie de baas is.
Baas is. Oké. En wie is de baas?
Ben je de baas?
Nee, ik niet. Ik bedoel, Jezus.
Oké, geweldig. En daar hebben we over gesproken vandaag. Nou, een klap. Een soort klap. Nou, ik geef het woord aan jou. Was genoeg, die.
We gaan een fijn lied zingen. Op hem rust mijn geloof. hebben we nog een toetje. We hebben een nieuw lied. En dat gaan we nu zingen met elkaar. En nou, u bent van harte uitgenodigd om daarna pas naar de koffie te gaan.
Stay.
een heel gezegende week.